Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim Cedé.
Een hele goede dag en natuurlijk ook aanwezig onze Ajax-volger Mike Verwij. We gaan er natuurlijk veel over Ajax hebben. Spannende wedstrijd voor de Amsterdammers in de Galgenwaard tegen Utrecht. Voor de rest staan er veel meer mooie programma's. Veel meer mooie wedstrijden op het programma dit weekend. Denk alleen al aan AZ Feyenoord, PSV, Willem II. Maar wat ik eerst wil vermelden, ik weet niet of we tromgeroffel hebben inmiddels, maar we hebben een nieuwe studio.
Nou, ja, een gezellige studio.
Het ziet er
het is jammer dat de mensen het niet kunnen zien.
Nee.
Maar we zitten gewoon tegen vier gordijnen aan te kijken.
Ja, het ziet er een beetje troosteloos uit. Maar ja. Het gaat natuurlijk om de kwaliteit van de microfoons.
Beetje Westgaarde 2.0.
Want nu, Westgaarde 2.0.
Ja, ook zo'n gordijn toch altijd.
Oh, ik weet niet wat Westgaarde is.
Westgaarde, dat is een
crematorium in Amsterdam-West.
Oh,
crematorium.
Goed, de sfeer zit er lekker in. Maar wat ik dacht, Valentijn, is als we een nieuwe studio hebben, heb je dan iets van een cadeautje meegenomen of zo?
Cadeautje.
Ja, zo hartstikke leuk, weet je, om dat eventjes te vieren.
Ja, dat is zeker. Cadeautjes zijn heel leuk om te krijgen, maar niet om te geven.
Moet je nou eens even luisteren bij naar Veronica Zuid.
Dat hij nooit cadeautjes geeft, niet aan zijn vrouw, niet aan zijn kinderen. Deze man niet. Dit gaat ook lekker natuurlijk, nee, hè? Lekker sfeervol thuis bij jullie.
Daar ben ik gewoon niet van. Nee, ik ben niet van de cadeautjes.
Ik kan toch niet, je moet je vrouw toch wel eens een cadeautje geven als ze jarig is?
Ja, maar het is, ben je een jaartje ouder. En dan?
Nou ja, daar is verjaardag voor in het leven geroepen, omdat ze nu nog even weer stil te staan.
Ja,
feestje, slingers, ballonnen.
Daar ben ik niet van.
25 jaar.
Als ze wat wil hebben, dan koop ze het maar.
Ja. Maar is hij nooit boos geworden erover?
Nou, heel vaak.
Ja?
Ja. Ja, dat kan toch niet, joh?
Nee, dat gelach van Van der Gijp.
Nee, maar dit
helemaal niet eens.
Ik vind er nogal wat. Mike, heb jij wel eens wat gehad voor je mooie primeurs bijvoorbeeld? Zoals laatst weer, hè, over de scheidsrechtelijke dwaling bij Chelsea-Ajax.
Ja, maar de functioneringsgesprekken die voer ik niet met Valentijn. Dat is met Marcel van der Kraat.
Oké, duidelijk. Wat ik wel een cadeautje vond, maar in ieder geval mooi om te zien, was dat Marco van Basten weer is gaan squashen, hè?
Ja,
nou, in de C-categorie.
Een heel tijdje.
Maar meedeed aan het NK.
Ja, de NK, ja.
Eerste wedstrijd 3-0 gewonnen, geloof ik.
Ja, prachtig om te zien. In golf was hij ook geweldig goed, schijnt het.
Ja.
Dus leuk dat hij weer mooie hobby's oppakt.
Ja, hebben jullie dat boek eigenlijk gelezen over Van Bas de Basta?
Ik nog niet. Ik kreeg toevallig vandaag wel advies om het toch te lezen.
Ja, want staan ik ben er
wel,
nu mee bezig.
Er staan wel aardige dingen in. Onder andere over zijn financiële handel en wandel staat er ook in.
Ja.
Dat hij een hoop geld is kwijtgeraakt. Nou, dat was natuurlijk wel bekend, maar ook dat hij helemaal open kaart speelt. Nou, geweldig dat ze zo'n icoon zich zo kwetsbaar durft op te stellen.
Ja, en met name al op zulke jonge leeftijd gekwetst werd door die vervelende enkelblessures. Dus dat is een aanrader, terwijl ik het nog niet eens uit heb.
Ja, en door hem zelf veroorzaakt, hè? Door een wilde tackle op Edwin Olderiekring bij Groningen uit. Ja. Dat is natuurlijk helemaal dramatisch.
Maar hij is in ieder geval aan het floreren op de scoresbaan.
Zullen en als analist. Ik vind hem echt een hele goede analist bij Fox Sports.
Hij heeft al eens een onhandige uitspraak.
Ja, oké.
Okay. Maar goed, dat gezegd.
Het is hem inmiddels vergeven.
We hebben ontzettend veel te bespreken. Zullen we gewoon even ingaan met de stellingen? Ajax gaat in de Galgenwaard ten onder tegen Angst Gegner Utrecht.
Oneens.
Oneens.
Feyenoord speelt aantrekkelijker onder advocaat dan onder Stam.
Oneens.
Eens.
Oké. PSV moet Arne Slot aantrekken als nieuwe trainer.
Oneens.
Eens.
Het zou de UEFA sieren als ze Ajax een financiële compensatie zouden geven voor dat geblunder tegen Chelsea.
Eens.
Oneens.
Alright. Laten we meteen doorgaan over de Mike, jouw mooie primeur. Dat de topscheidsrechters bijeenkwamen op Mallorca. Met eigenlijk één conclusie, een belangrijke conclusie. Er is officieel geblunderd op Stamford Bridge.
Ja, in Melia Palma Bay, het viersterren hotel op Mallorca. Daar kwamen de scheidsrechters bijeen. En ze bespraken heel veel clips, maar ook de beslissende momenten tijdens Chelsea-Ajax. En eigenlijk waren ze heel hard voor hun collega Rocky. Ja, die heeft een aantal flink verkeerde beslissingen genomen.
Ja, en de belangrijkste beslissing was dat er eigenlijk doorgespeeld werd na de tweede gele kaart, de rode kaart voor Blind.
Ja, ze vonden wel terecht dat hij door liet spelen toen er een overtreding zou zijn gemaakt op Blind. Dat vonden zij ook geen overtreding. Maar toen Blind vervolgens een overtreding maakte die geel waard was, had Rocky moeten affluiten en de rode kaart moeten geven. En ja, dat had Joël Veldman een penalty tegen bespaard en een rode kaart.
Ja, en de reden was dat het op grote afstand van de goal gebeurde.
Geen directe doelrijpenkans, geen directe scoringskans.
Ja, Valentijn, hoe heb jij hier naar gekeken en gelezen?
Geweldig natuurlijk. En het is geweldig dat Mike dat ook boven tafel krijgt. Want normaal gesproken zijn dit echt gesloten bastions waar niets uit lekt. Omdat iedere scheidsrechter ook bang is voor zijn eigen hachie. Hè? Want je wordt er direct mee geconfronteerd. En dan krijg je mindere wedstrijden. Als ze weten dat jij het lek bent. Nou, Mike heeft het toch boven water gekregen. Ook de reactie van Rossetti, de scheidsrechtersbaas. Die het ook volledig eens was met de algehele teneur tijdens die vergadering. Dat de scheidsrechter Rocky geblunderd heeft. Dus ja, het is diep triest voor Ajax. Hè, laat ik dat vooropstellen. Maar voor Mike en voor de krant zijn dit natuurlijk wel de primeurs waar je van smult.
En wat wel mooi is, Mike, daar kan je Ten Hag er ook naar vragen tijdens de persconferentie. Daar zei hij het volgende over.
Ja, dat het invloed heeft, niet alleen op de Champions League, maar op ons hele seizoen, dat is wel duidelijk. Maar ja, we zijn gewoon benadeeld. En thuis tegen Chelsea. Maar laten we niet vergeten, die goal van Promes. En in Engeland. Ja, en ja, dat is Champions League is toch het platform. En dat heeft tot een ongelofelijke teleurstelling bij ons geleid. En ja, je kan natuurlijk nooit het helemaal beargumenteren wat voor invloed heeft dat op de blessures gehad. Maar dat het invloed op ons seizoen heeft, dat is heel helder. En we hebben op dit moment geen geluk mee.
Ja. Nou, duidelijke taal.
Ja, nou, vorig jaar zat natuurlijk wel alles mee. Hè, maar dat was eens dan meer over de blessures. Maar je moet ook kijken, wat kost dit Ajax op langere termijn? Hè? Een andere stelling was over dat de UEFA moet financiële compensatie aanbieden. Nou, dat zou kunnen, maar dan blijf je bezig. Alleen in 2024 er ontstaat er misschien een hele andere soort competitie. Een Europese competitie. En nu wordt Ajax nog gezien als een eendagsvlieg. Terwijl als je drie keer achter elkaar bijvoorbeeld de kwartfinale haalt. Of in ieder geval overwint het. Dan word je gezien als een van de boys. Hè? Als club zijnde in Europa. En nu moet je maar afwachten van mogen ze erbij blijven? Worden ze dadelijk uitgenodigd? Willen ze Ajax graag hebben? Ja, en op het moment dat jij sportief aan de weg timmert. Dan word je eerder uitgenodigd en dan willen ze er eerder bij hebben dan wanneer je in de Europa League ronddobbert.
Ja, maar er zit eigenlijk niks anders op voor Ajax dan het accepteren.
Ja, zeker, want ik zei eens op de stelling of de UEFA moest gaan compenseren, maar dat doen ze natuurlijk nooit. De UEFA weet niet hoe snel ze boetes moeten uitdelen als er weer een fakkel wordt aangestoken of iets op het veld wordt gegooid. Maar betalen doen ze liever niet. En het is ook wat Valentijn zegt, het eind is zoek als je daaraan begint, want er worden natuurlijk veel meer fouten gemaakt.
Ja.
Maar dat het hele grote consequenties heeft voor Ajax. En de nadruk lag uiteraard op het financiële. Maar Erik ten Hag zegt van veel erger. Het sportieve aspect. Want ja, Ajax werd uitgeschakeld. En daarna is het een stuk minder gegaan.
Ja, want hij noemde ook de blessures. Hij redeneert eigenlijk van ja, als je in zo'n flow komt. Je gaat door in de Champions League. Dan blijven die spelers misschien ook fit. Kunnen ze boven zichzelf uitstijgen. Die blessures zijn ook gekomen, meer in ieder geval, nadat ze uit zijn geschakeld in de Champions League.
Die blessures gaat maar wat ver om die ook aan de uitschakeling in de Champions League op te hangen. Maar wat wel heel erg duidelijk is, dat die uitschakeling kwam aan als een mokerslag. De nederlaag tegen Valencia. Ja, en daarna is het gewoon snel bergafwaarts gegaan met Ajax. Ja. Dat is waar.
Ja, precies. Ja, jij wilde wel nog wat zeggen over die blessures, hè, Vaas? Ja,
die blessure, dat gaat natuurlijk, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Of je verliest. Ik moet wel zeggen dat hij begint iedere keer over dat drukke programma nu ineens.
Ja, en die
overvolle voetbalagenda. Maar dan wil ik wel even in herinnering brengen dat Ajax zowel vorig seizoen als dit seizoen iedere keer wedstrijden uitgesteld ziet worden. Hè, of zelfs uitgesteld wordt voor een paar weken. Zodat ze Champions League kunnen spelen. Dat ze niet overbelast worden. Dus voor de rest, de eerste twee rondes, meen ik, van de KNVB-beker zijn de topclubs niet van de partij. Ook met het oog op internationaal voetbal. Dus ja, er wordt van alles en nog wat gedaan. Daarbij is de Nederlandse competitie qua weerstand natuurlijk onvergelijkbaar met Engeland, Italië en Spanje. Nou, daar zeuren ze ook niet. Daar spelen ze ook bijna ook door in de winterstop. Dus in Nederland hebben ze ook nog een winterstop gehad. Ze zijn nog naar Qatar geweest. Nou, hebben daar onder ideale omstandigheden kunnen trainen. Dus ja, over die overvolle agenda, daar hoef je bij mij niet mee aan te komen. Nee. Dat vind ik echt een kulreden.
Vind je gezeur?
Over,
ja.
Overigens is het wel heel mooi. Ajax ging dit jaar op verzoek van Erik ten Hag naar Qatar. Maar stel je voor dat ze dit jaar naar Florida waren geweest zoals vorig jaar. En ze hadden deze rits aan blessures. Ja. Ja, dan was de commercieel directeur van Ajax geslacht, denk ik.
Ja.
Het is echt heel moeilijk. Van...
Je bedoelt dat dat een intensievere reis is of zo?
Ja, dan was het geweest van ja Ajax heeft zoveel geblesseerd. Ze zijn ook 10 uur onderweg geweest naar Florida. Ja. En nu zijn ze naar Qatar geweest. Ja, daar is natuurlijk geen verband. En dat was er ook niet geweest als ze naar Florida waren gegaan. Maar dan was het land natuurlijk weer te klein geweest. Van hoe kun je dat ook doen, zo lang vliegen in de winterstop? Ja.
Daar werd vorig jaar ook over geklaagd toen. Ja. Omdat ze ook heel slecht begonnen na de winterstop vorig jaar. Onder andere met die 4-4 tegen Heerenveen.
Ja,
zeg maar verlies bij Heracles al snel. Feyenoord. Dus,
ja. Maar Veldman er niet bij. Neres er niet bij. Promes er niet bij. Babel wel. Blind natuurlijk, die zijn rentree kan gaan maken.
Ja, geweldig nieuws.
Ziyech er niet bij, als ik het nog even moet afmaken. En Labiat er niet bij. Ja. Maar Blind inderdaad, die kan weer gaan spelen.
Ja, hij gaat waarschijnlijk op de bank beginnen. Daar nam Erik ten Hag een voorschot op. Maar hij heeft de afgelopen week volle bak getraind. En zijn ploeggenoten waren erg onder de indruk hoe goed hij dat deed. Want hij was onmiddellijk weer heel nadrukkelijk aanwezig. Nam de coaching op zich. En ja, gewoon gigantisch belangrijk ook in het voetballen. Alleen hij heeft zelf aangegeven, ook naar zijn medespelers toe, dat hij het liefst het heel langzaam opbouwt. Dus ik vermoed dat hij een half uur zal spelen, misschien een helft. En normaal gesproken begint hij op de bank.
Ja, je gaat hem niet in Jong Ajax laten spelen.
Dat mag je niet meer.
Dat mag ook niet. Nee, duidelijk. Ja.
Het is voor toch... die jongen zelf natuurlijk wel geweldig nieuws dat hij inderdaad weer vrijgegeven is. Toch denk ik dat hij in zijn achterhoofd dit meeneemt het veld op. Ik kan me niet voorstellen dat je dat zomaar los kan laten. Misschien in de euforie van een wedstrijd of in de flow van een wedstrijd. Dat je er op een gegeven moment niet meer aan denkt. Nou, dat betekent dus dat je in een goede situatie bent beland na zo'n zware... blessure, want laten we maar een blessure noemen. Dus, maar ik denk dat dat nog wel even zal duren, ja.
Ja, het is de hartspier natuurlijk. Over dat, Mike, sorry, ik zei natuurlijk logisch, maar hoeveel wedstrijden moet je dan spelen voor het eerst dat je niet meer in Jong Ajax mag spelen? Hoe zit dat precies?
Dit is leeftijdsgebonden.
Oh, dat is leeftijdsgebonden. En boven
23?
Dan mag het niet meer.
Nee.
Oké.
Volgens mij in de onderlinge wedstrijden met de jongteams zijn er wel uitzonderingen, maar hoe dat precies zit.
Dan zou je echt een oefenwedstrijd moeten inlasten als je hem op die manier nog ervaren
laat.
Dat
doet eigenlijk ook geregeld hoor trouwens, dat ze zeg maar in de vrije weken dat ze een oefenwedstrijd spelen achter gesloten deuren. Ik vroeg op de persconferentie aan Erik ten Hag of hij dan zondag nog een bijzondere behandeling ondergaat, Daley Blind. Nou, dat is niet zo. Alle spelers lopen met hartslagmeters. En dat loopt Daley Blind ook. Alleen hij wordt wel op een aparte manier gevolgd. Mm. En daar ging Erik ten Hag niet verder op in. Maar dat houdt waarschijnlijk in dat een arts voortdurend op de laptop zal kijken hoe het met de hartslag van Daley Blind gaat.
Ja. Die hartslagmeters op zich die stellen natuurlijk niks voor, blijkt nu. Want anders hadden ze natuurlijk direct ingegrepen bij die wedstrijd tegen Valencia thuis. En hebben ze hem gewoon laten voetballen, terwijl hij toch even weg is geweest.
Ja, want toen dan heb je ook gewoon zo'n hartslagmeter. Die heb je standaard.
Die hebben zij standaard, toch?
Op hun lijf zo zitten. Ja. Overigens, noemde ik, Ajax gaat ten onder in de Galgenwaard tegen Angstgeek naar Utrecht.
Ja, dat geloof ik niet, nee. Kijk, Utrecht is sowieso al niet meer zo'n angstgekner. Dat is wel een tijdje geweest. Maar toen stond er vaak een heel ander soort Utrecht op het veld. Hè. Spelers met het mes tussen de tanden. Maar ja, als je nu ziet, hè, Maher, Ramselaar, bijvoorbeeld Kerk van de Streek. Dat zijn allemaal geen spelers die met het mes tussen de tanden. Dat is veel meer technisch voetbal, verzorgd voetbal. Dat staat John van der Bom, de trainer, ook eigenlijk voor. Dus daar zullen ze het verschil mee moeten maken. En veel meer. Dan met het bikkelen en het schaven.
Degene die het vuurtje altijd wist op te stoken, die is er niet bij. Dat is Willem Jansen. Die wilde nog wel eens het randje opzoeken in zulke wedstrijden. Ja, ik heb de thuiswedstrijd gezien. En natuurlijk is er een heel groot verschil tussen Utrecht uit of Utrecht thuis. Alleen toen werd Utrecht echt van de mat gespeeld. Dat was misschien wel Ajax' beste wedstrijd. Ja. Dat werd 4-0.
Was overigens ook wel mooi in dat boek van Van Basten. Zei Mark Van Basten, als hij dan naar Ajax ging als jeugdspeler, dan moest hij met de trein. En dan moest hij langs populaire FC Utrecht cafés. Maar dan wist hij niet hoe snel hij er langs moest lopen. Want ja, zo diep zit die haat natuurlijk bij Utrecht fans. Ja, dus in die zin kan er natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor het toch weer een maffe wedstrijd wordt.
Ja, dat geloof ik niet zo. Ik hoop dat die supporters zich gedragen. Dat... We hebben weer wat voorbeelden meegemaakt nu bij PSV natuurlijk. Dus ik hoop dat het allemaal ordentelijk verloopt. Ik denk dat we daar dan blij moeten zijn als dat zo is. En dan die wedstrijd zien we dan wel.
Ja, daarover later meer. Wat nou het mooie is aan zo'n podcast. Ja, er kunnen ook gewoon ontwikkelingen zijn. En zojuist komt er toch een opmerkelijk bericht via jou, Mike. Vertel.
Ja, in de krant van zaterdag. Ik denk dat we kunnen onthullen dat Bayern München zich officieel heeft gemeld bij Ajax. Voor Serginho Dest.
Zo.
Dat hebben ze, naar nu blijkt, al de afgelopen transferperiode gedaan. Ze wilden hem per direct overnemen. Ja, Overmars heeft vanaf het begin gezegd dat er geen basisspelers worden verkocht. En ja, daar kun je Dest inmiddels toe rekenen. Dus die mocht niet weg. Er is een keihard nee verkocht aan Bayern München. Maar Bayern bijt door en wil hem nu komende zomer hebben.
En is er iets gezegd of weet jij iets over wat voor bedrag het dan is qua bod?
Ja, het is een zelfopgeleide speler. Mark Overmars heeft in eerste instantie naar het schijnt een bedrag van 30 miljoen genoemd. En Bayern was bereid om tot 20 te gaan, zijn de verhalen. En ja, dan zullen ze ergens in het midden rond de 5, 26 uitkomen, denk ik. Want Ajax is bereid om hem komende zomer te verkopen voor de juiste prijs.
Oh, vind je dat opvallend? Vind jij dat opvallend eigenlijk?
Ja, ik vind het heel opmerkelijk. Ja. Het is een jongen uit de eigen opleiding. Die er nu weliswaar pas een maand of 8 staat. Maar wel een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. En dat zou eigenlijk een jongen moeten zijn voor je eigen toekomst. Maar blijkbaar zien ze, dan wegen ze natuurlijk het sportieve en het financiële tegen elkaar af. En dan laten ze hem gaan. Maar hij is ook Amerikaanse international. Misschien heeft dat er ook mee te maken. Hè? Dan ben je ze dadelijk weer kwijt van het Amerikaanse elftal. Nou, die reizen natuurlijk ook overal en nergens heen. Dus misschien dat er allemaal mee te maken heeft. Maar kwalitatief gezien vind ik een uitstekende rechtsback voor Ajax.
Ja, maar ik moet dan wel ter verdediging van Ajax zeggen dat Ajax altijd heeft gezegd van als er droomkansen voorbij komen, dan zijn we bereid om met de spelers mee te denken. Ajax wil niet de club zijn die gewoon transfers torpedeert. En als de juiste prijs wordt betaald, ja, dan werken ze gewoon mee. Als spelers waarde hebben gehad voor Ajax 1. En dat heeft Desnoy.
Ja, of zouden ze redeneren
uit... Ja, het is kort.
Vinden ze Masraoui gewoon een betere rechtsachter dan Dest? Dat ze denken, we kunnen hem wel laten gaan. Masraoui is ook een jonge speler. Dan willen we daar liever mee door.
Ze hebben natuurlijk een heel goed alternatief voor Dest. Hoewel ik Dest wel meer potentie vind hebben dan Masraoui. Maar Erik ten Hag zei vandaag nog tijdens de persconferentie op vrijdag dat die twee elkaar niet ontlopen. Wat Dest nu brengt, dat kan Masraoui ook brengen. Dus ik denk dat ze gewoon zeggen van ja, dan verkopen we hem gewoon.
Maar dit is echt vers van de pers. Nou, het is nog niet eens de pers, maar het gaat dus gewoon gebeuren, verwacht jij?
Ik verwacht wel dat ze eruit kunnen komen. Kijk of dat lukt. Persoonlijk zal hij er altijd uitkomen. Hij praat overigens nog niet zelf met Bayern München. Dat mag pas als Ajax toestemming geeft. En Bayern München is zo'n club, die doen alles volgens de lettertjes van de wet. Die lopen ook niet vooruit op dingen die gaan gebeuren. Dus heel veel andere clubs zouden zeggen van nou kom maar deze kant op. Dan praten we over je eigen contract. Nee, Dest staat in de startblok om die kant op te gaan. En dit kan rondkomen. Of dat gebeurt, ja, dat moeten we afwachten.
En dan is ten acht zijn trainer bij Bayern volgend seizoen.
Dat zou kunnen. Nee, ik weet niet of Bayern München nog heel erg geïnteresseerd is in Ten Hag. Maar misschien hebben ze wel informatie ingewonnen bij Ten Hag. Of de goede.
Ja. Tuchel staat volgens mij nog steeds op nummer 1. Trainer van Paris Saint-Germain om naar Bayern München te gaan. Ja, ik vind ook, het geeft ook een beetje een zwak signaal af. Ajax is jarenlang getopt met die rechtsback positie. Die Orguela heeft daar gezeten. Die jongen uit Christensen of zo. Die Deen heeft er gezeten. Nu hebben ze twee volwaardige rechtsbacks, zou je zeggen. Dan hebben ze Veldman nog achter de hand. Nou, die gaat misschien ook een transfer maken. Dus dan krijg je daar wel een hele magere bezetting met Masraoui, die op dit moment geen zekerheid is. En eigenlijk ook nooit echt een hele grote zekerheid is geweest als rechtsachter. En dan zou ik zeggen, Ajax wil graag door. Ja, als je met zo'n jonge speler met zoveel potentie, als je zijn groei van afgelopen jaar, dan denk ik, dan moet je hem houden. Dan moet je hem gewoon zeggen van, wij bieden je dit en dat. Kunnen ze ook houden.
Ja.
Dus dat begrijp ik niet goed.
Nou, hij weliswaar in september bijgetekend, maar hij ligt maar tot de zomer van 2022 vast. Kijk, het wordt natuurlijk ook de rekensom. Kijk, als Bayern München komt, dan zal hij zelf niet meer bijtekenen. Ja, tenzij hele hoge bedragen worden betaald. Je hoeft niet zo hoog als Ziyech, maar dan moet je een enorm salaris gaan bieden. Dan tekent hij misschien wel bij. Maar zo'n jonge jongen een droom ontnemen als bij een club als Bayern München gaan voetballen. Ja, dat is ook wat. En voor een zelfopgeleide speler 26 miljoen krijgen. Ja,
maar is, ik, ja,
Ik vind het nogal wel.
Is Ajax zo romantisch of is het bijvoorbeeld ook zo dat ze bij jong Ajax, dat weet jij beter dan ik, Mike, maar zo'n Timber geloof ik, hebben ze op rechtsback nog iets rondlopen waarvan ze denken die is over een jaar misschien ook wel op het niveau van best.
Dat zullen ze ongetwijfeld in kaart hebben gebracht, wat misschien ook wel meespeelt. Ajax heeft natuurlijk ook rechtsbacks gehad waarvan je dacht Van de Wiel die gaat het geweldig doen. Die is uiteindelijk ook wel bij Paris Saint-Germain terechtgekomen. Maar Ricardo van Rijn bijvoorbeeld ook. Kijk, wat nu heel goed is, het is pas één jaar dat hij het laat zien. Dus misschien dat ze het toch inschatten van, ja, houdt hij dit niveau vast? Wordt het beter? Ja, dat zullen ze ongetwijfeld in kaart hebben. En ja, ze kiezen ervoor om open te staan voor een verkoop.
Ja, wordt ongetwijfeld vervolgd. Even iets heel anders. Eiting die speelt natuurlijk tegen Utrecht zondag. En toen was er een opmerkelijk interview met Fox. Dat ging over het drankje wat die Ajax-spelers altijd drinken tijdens de wedstrijd. Laten we heel veel luisteren.
Ik kan het niet uitleggen wat het precies is, maar het is echt, het is niet lekker.
Nee. Ja, wat smaakt het nou dan?
Nou, dan niks.
Bitter, bitter, zoet, zuur?
Ja, het is bitter, niet normaal, ja. Het is scherp ook, heel scherp.
Maar zit er wat cafeïne in, zit er wat suikers in, wat is het vooral?
Ja, het is in ieder geval tegen kramp bijvoorbeeld.
Ja, ik kom er heel veel mee, omdat veel voetbalfans dit toch hebben gezien. Hè? De Ajax-spelers kregen van die buisjes met drank.
Ja, het schijnt dat Juventus dit ook dronk in 96.
Ja, maar wat is dat, Mike? Nee.
Ja, het is een middeltje tegen kramp. Het zal iets doen met de spieren. Ja, wat het precies is, weet ik niet. Maar misschien leuk voor nader onderzoek.
Ja, geen middeltje tegen blessures, denk ik dan.
Andere tijden sport over 25 jaar.
Ja, voor de verdwenen buisjes. Daar is nog inderdaad met schaatsen toen een andere tijden over gemaakt. Maar goed, geen spannende inzichten hierover. Ja, ik dacht, ik laat het toch even horen. Met dank aan de collega's van Fox. Oké, wordt ongetwijfeld vervolgd.
Toch eens gaan kijken in het Ajax Lab.
Ja.
Ja, inderdaad. Nou ja, laten we het hebben over AZ Feyenoord. Ik noemde de stelling dat Feyenoord aantrekkelijker speelt onder Advocaat dan onder Stam.
Nou ja, onder Stam speelden ze bijna helemaal niet. Dat zag er niet uit en er werden geen punten gehaald. Het was een onsamenhangend gebeuren allemaal. En dat is nu natuurlijk wel aan de hand. Er staat gewoon een goede organisatie. Spelers zoals Bergwijn en zo, of Berghuis, die komen veel meer in hun kracht te spelen. Dus ze spelen nu veel beter dan toen. Maar het houdt nog steeds niet op over. Attractief is het zeker niet.
Nee. Ja, ik kom erop omdat Jaap Stam ook een interview gaf in NRC, waarin hij eigenlijk zei van ja, de manier waarop Advocaat dan speelt, dat is niet hoe ik dat zou doen. Hè. Ik wil hoog druk zetten, agressief vooruit. Je ziet dat ze inzakken. Vind je dat als trainer die vertrokken is een terechte opmerking?
Nou, ik vind dat iedereen alle recht heeft om te zeggen wat hij wil zeggen. Dus ook Jaap Stam heeft recht om te zeggen wat hij wil. Maar het is natuurlijk niet heel verstandig als je zo weinig punten hebt gepakt en je ziet dat Dick Advocaat zo'n serie neerzet om hiermee te komen. Ik vind het niet handig. En het ziet er inderdaad nu nog niet heel goed uit. En niet heel veel beter dan onder Jaap Stam. Maar de resultaten, dat is natuurlijk een heel groot compliment waard aan Dick Advocaat. Want hij krijgt het toch weer voor elkaar om een geweldige serie neer te zetten.
Ja, absoluut.
In dit geval overschat Jaap Stam zichzelf natuurlijk. En de selectie heeft hij overschat. Want hij heeft gedacht dat deze selectie hier rijp voor was. Ja, dat blijkt dus niet. En Jaap Stam blijkt niet degene geweest te zijn die de selectie kon inpeperen. En ook om op die manier van spelen punten te pakken. Ja. Dus ja, ik vind het ook niet handig om zo'n interview op dit moment te geven. Ja.
Wat wel zo is natuurlijk, is dat hebben we het eerder ook over gehad. Stam het moest doen met spelers. Nou, die waren gewoon nog niet fit. Nee, Karstorp, Ver.
Maar dat
de selectie raakt fitter. Je zit nu ook met Van Beek, die bijvoorbeeld terugkomt. Haps, die weer terugkomt. Ja, er staat nu eigenlijk voor het eerst staat er een volledige selectie.
Ja, maar
juist
als je niet fitte spelers hebt, dan moet je misschien anders gaan voetballen dan Jaap Stam gedaan heeft.
Ja.
Dus.
Ja, dus. Ja, dat is duidelijk.
De spelers die er nu aankomen, dat zijn spelers die heel lang niet gespeeld hebben. Dus ook nauwelijks wedstrijdritme. Dus dat duurt wel een tijdje voordat die echte concurrenten zijn voor de jongens die er nu staan. En ook Karsdorp, hè, dat is toch volgens sommigen een potentiële international. En die zit gewoon op de bank. En Geertrui daar speelt, die komt dan uit de eigen jeugd. Dus Advocaat houdt heel erg vast aan de mensen die het nu de afgelopen maanden voor hem hebben gedaan.
Ja.
Dus, en dat begrijp ik ook heel goed, want er zitten bepaalde automatismes in. Ja, en daar heeft hij heel veel punten mee gepakt. Dan ben je natuurlijk gek als je zegt van er komt toevallig iemand de zieke boeg uit, die ga ik er direct opzetten. Dat heeft geen enkele zin.
Nee, dat was Feyenoord AZ, was 0-3, naar ik meen, eerder dit seizoen. En dan gaat Feyenoord dus nu wraak nemen in Alkmaar?
Nou, het wordt geen 3-0 voor AZ, dat geloof ik niet. Maar dat Feyenoord wraak gaat nemen, ik denk dat het ook wel mee zou vallen. Ik denk dat het wel een hele interessante wedstrijd zou worden. Maar uiteindelijk heeft AZ meer kwaliteiten dan Feyenoord. En AZ wil ook graag kampioen worden. Want je maakt mij niet wijs als je op deze afstand van Ajax staat dat je geen kampioen wil worden. Dus die zullen het moeten waarmaken. De druk ligt meer bij AZ dan bij Feyenoord.
Het kan zomaar zijn dat bij de aftrap het verschil in verliespunten 0 is. Als Utrecht van Ajax vindt, want die wedstrijd is om 12:15. Ja. Ja, dan weten AZ wat ze te doen staan.
Nou ja, wat wel aardig is, Slot die gaf ook nog zijn woorden bij de persconferentie. Hij zei echt van ja, ik heb echt zin in die komende tijd. Ik kan niet wachten om weer te gaan spelen in Europa aan de competities. Die vibe die er eigenlijk vorig seizoen bij Ajax zat, kwam ook later. Mm-hmm. Ik zit mezelf nu te verbeteren, want die kwamen ook goed uit de winterstop. Maar bij AZ heerst er wel zo'n gevoel van we kunnen eigenlijk alles en iedereen wel hebben.
Ja, en dan kan je ook heel hard op je neus gaan.
Ja.
Dus
verliezen bij Sparta en thuis van Willem II.
Ja, daarom, ik zit dit nu te zeggen en ik denk, is het nou eigenlijk wel handig? Maar Slot zei het wel.
Ja, zichzelf ook een beetje moed in praten misschien. Want,
dat is het meer.
Nee.
En ik trap er weer in.
Ja. En spelers ook natuurlijk.
Naïef als je bent.
Ja, dat is dan, als de spelers er maar in trappen, toch? Dat is dan eigenlijk het belangrijkste.
Dat het een taboe is om over die titel te praten, dat heb ik nooit begrepen. En ook bij andere clubs hoor je dat dan. En dat doen ze heel lang mee. En dan mag er niet over de titel gepraat worden. Zelfs PSV volgens mij vorig jaar onder Van Bommel. Na die hele lange reeks. En denk van je kan toch uitkomen voor wat je wil. En je wilt toch allemaal kampioen worden. Daarvoor start je een competitie om kampioen te worden.
Ja. En bovendien kun je dat als trainer zeggen. Maar je denkt toch niet dat de spelers het daarom niet over hebben in de kleedkamer. Natuurlijk praten zij over het kampioenschap. Als ze ooit een keer de kans hebben om kampioen te worden, dan is het nu.
Ja, precies. Nou, dan hebben we dus Utrecht-Ajax gehad. Jullie verwachten daar een overwinning voor Ajax.
Ja.
Ja.
En dan hebben we dus AZ Feyenoord. Daar verwachten jullie een overwinning voor AZ?
Ja, ik denk het wel. Ja, omdat AZ meer kwaliteit heeft. Feyenoord is wel heel moeilijk te verslaan. Dus een beetje schemergebied, gelijkspel, kleine overwinning.
Okay. Jij, Mike?
Zet ik hem op gelijkspel.
Volgens Faber is PSV niet de favoriet. Sterker nog, als je naar de ranglijst kijkt, is Willem II favoriet tegen PSV.
Ja, maar je moet niet naar de ranglijst kijken. Je moet kijken naar het materiaal wat je hebt.
Ja.
En de PSV heeft veel beter materiaal dan Willem II. En Faber moet er gewoon voor zorgen dat PSV die wedstrijd wint. Ja, daar is hij trainer voor. En daarvoor heeft hij goede spelers ter beschikking. Alleen, op dit moment haalt hij het nog niet maximaal uit deze spelersgroep. Allerminst zelfs. Doet het eigenlijk nog minder dan Van Bommel. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel makkelijk roepen van Willem II is favoriet. Nou, Willem II is nooit favoriet. Want dan kan je ook een statistiek erbij halen dat Willem II geloof ik al 20 jaar niet gewonnen heeft daar.
Ja, maar jij bent niet van de statistieken, toch?
Ik ben niet van de statistieken. Maar ik vind het zo raar voor een PSV-trainer om te roepen voor een thuiswedstrijd tegen Willem II, dat de tegenstander favoriet is.
Ja, trainer van een topclub. Topclub die thuis speelt. En de grote Brabant...
Een topclub met een B, denk ik.
Ja, sinds afgelopen zondag wel. Maar en gewoon PSV dat thuis speelt tegen Willem II. Een Brabantse derby. De grote club uit Brabant tegen een iets kleinere club uit Brabant. Ja, die moet je gewoon winnen.
Ja, en ze hebben eigenlijk helemaal niet zoveel blessures. Hè? Want de Affelay die keert terug. Nou, ze hebben dan een nieuwe linksback, Rodriguez. Ja.
Nee, daarom. Maar van de week bij Ajax hadden ze ook weinig blessures. Alleen het gaat er wel om de instelling waarmee je het veld opstapt. En die was bij PSV echt ondermaats. Dat was echt van heel houden en misschien een gelijk spelletje. Maar totaal geen enkel moment had je het idee van PSV wil je punten pakken. Zeker ook niet in de slotfase toen Ajax echt doorheen zat. Ondanks die buisjes met die bittere drank. Want Ajax zat er echt zwaar doorheen. Als PSV echt 2 of 3 keer goed aanzet.
Die buisjes die hebben helemaal niet goed geholpen, hè?
Nee, eigenlijk niet. Toch misschien wel tegen Kamp. Maar
het bleef 1-0, anders was het 1-1 geworden. Ja. Ja.
Maar Asterix en Obelix, weet je wel. Die panoramisch drankjes.
Affelay was geschorst trouwens in de arena.
Ja, precies. Maar die is er nu weer bij.
Ja, je had het over blessures.
Ja. Overigens, over PSV gesproken. Het is natuurlijk diepe crisis daar. Er verschijnen ook allerlei verhalen over Van Bommel die nog invloed zou hebben. Die spelers zou ophitsen. Via zijn tentakels... Club onder druk zet. Is dat nou zo of niet?
Ik kan me daar totaal geen beeld bij vormen. Hoe moet hij spelers op jutten? Tegen wie?
Nou, ze zeggen wel de spelers. Hè? Dumfries zei dat bijvoorbeeld. Van, nou ja, ik heb nog wel contact met Van Bommel.
Ja, maar dat is toch ook normaal?
Moet je dat doen als coach? Stel jij wordt ontslagen als chef voetbal. Ja. Ondenkbaar natuurlijk. Ja, nou. Zou je dan... Hè?
Nou, dat weet ik niet.
Zou je dan daarna nog allerlei appjes sturen?
Nee, maar het kan ook van de andere kant komen. Ik kan me voorstellen dat Steven Bergwijn aan Van Bommel heeft gevraagd van... joh, ik kan dit en dat kan ik doen. Ik kan het tot een mot spelen. Wat vind jij? Wat is jouw mening? Wat zijn jouw ideeën hierover? Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar zelfs als Van Bommel zelf het initiatief zou nemen... en zou tegen Dumfries zegt van... ik zou wat meer letten op je voorzet of weet ik wat. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij naar Dumfries stuurt. En Dumfries zal daar absoluut ook niet ontvankelijk voor zijn. Van probeer die zaak nog even op te naaien. Zodat het helemaal fout gaat. Dat kan ik me echt niet voorstellen, zoiets.
Bovendien, dat doe je toch niet als oud-trainer. Want de kans dat dan zo'n appje op straat komt te liggen is toch levensgroot. En dat zou zulke reputatieschade geven dat het... gewoon volgens mij ondenkbaar.
Ja. Maar nu is er eigenlijk reputatieschade voor Van Bommel. Want er werd ook geschreven dat die dokter Van Bommel... dat hij zich bemoeide met de technische staf. Er wordt wel een beeld geschetst nu. Alsof die echt een soort negatieve invloed heeft gehad op die club.
Het gekke is, zeg maar het eerste half jaar dat hij alles won... toen was het fantastisch, want de lat werd hoger gelegd in Eindhoven. Het was het niveau Bayern München. Ja, hij heeft natuurlijk bij Bayern gespeeld, bij Barcelona gespeeld. En bij... Milan gespeeld, dus een professionaliseringsslag, geweldig. De winnaar van Bommel. En nu was hij te veel eisend. Ja, het gaat van de ene kant onmiddellijk naar de andere kant. Ik vind dat heel raar.
Ja, en het is natuurlijk een bewuste actie geweest van mensen binnen PSV om dit naar buiten te laten lekken. Ja, ze zochten natuurlijk ook een soort rechtvaardiging. En de rechtvaardiging hadden ze gewoon in de slechte resultaten. En daar hadden ze het bij moeten laten.
Ja.
Alleen ja, er kwam natuurlijk een hoop weerstand. Op het moment dat de nieuwe trainer Ernest Faber nog belabberder presteerde dan Van Bommel. En toen kwamen ineens allemaal dit soort verhalen naar buiten toe. Dus het leek echt wel dat de regie werd gevoerd vanuit PSV.
Ja, nou hoe dan ook is het... in het algemeen natuurlijk vreselijk dat het slecht gaat, maar dat ook Gerbrands echt bedreigd is. Dat de recherche langs is moeten komen. Diepe crisis, onrust natuurlijk na de wedstrijd tegen Twente. Dus,
laat duidelijk zijn, dat keurt natuurlijk iedereen af. Ja. Dat is echt verschrikkelijk dat dat gebeurt. Alleen, dat is niet van vandaag, niet van gisteren. Dat gebeurt altijd. En nogmaals, dat is volkomen fout. Maar ik denk dat heel veel clubbestuurders wel eens mensen in de tuin hebben gehad.
Ja, en ze zijn al met de nieuwe trainer aan het praten, hè? Niet Arne Slot of Dick Advocaat?
Nee, Dick Advocaat die gaat waarschijnlijk bijtekenen natuurlijk bij Feyenoord. Ja, dus,
hij liet weten van ze hoeven niet te bellen.
Nee, dat begrijp ik. Ja, dus hij heeft dit wespennest bij Feyenoord heeft hij overleefd en dat wil hij graag denk ik zo houden. Want ja, wie gaat PSV op dit moment overleven? Ja. Maar ik vind wel dat PSV om de club te helpen, om de spelers te helpen. Heel snel eigenlijk een nieuwe trainer zou moeten aanstellen. Want het is wel duidelijk gebleken dat Ernst Faber eigenlijk zelf niet wil. Hij heeft het dan gedaan voor PSV. Nou, dat is al eigenlijk een verkeerd uitgangspunt om er op die manier in te stappen. En hij presteert ook niet. Dus je hebt gewoon eigenlijk een nieuwe trainer nodig. Waarvan iedereen weet, ook deze trainer zit er volgend jaar ook. Ja. En je zal mee moeten, want anders val je af hier.
Het zou voor Arne Slot toch wel... terwijl ik een beetje
emotioneel
word. Maar het zou voor Arne Slot toch wel gewoon een hele mooie kans zijn om naar PSV te gaan.
Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik zeker. Bij PSV zijn er op dit moment nog meer mogelijkheden dan bij AZ. Maar tussentijd zal die boel niet in de steek laten. Nee. Dus als PSV nu aan het praten is met een trainer, dan neem ik niet aan dat het Arne Slot is.
Nee, maar het zou dan... Want ze willen het seizoen wel afmaken ook met Faber.
Ja. Maar jij vindt dat er nu al een nieuwe trainer zou moeten
Ik zou
doen.
Er nu al een nieuwe trainer. Want de geloofwaardigheid van Ernst Faber... Ja, die staat op een heel laag pitje.
Ja, maar als je nu een nieuwe trainer aanstelt... Je zegt eigenlijk van het kan toch niet slechter... Nee. Dan nu maar meteen beginnen met schoon schip maken.
Ja. En goede afspraken maken. Kijk, Ernst Faber heeft het in het begin gewoon te veel door de vingers laten glippen. Ook met zijn persconferenties na afloop, waarop hij de hele groep aansprak en trots op het shirt en weet ik wat er allemaal gezegd is. En een hoop open deuren. Nou, dan denk ik van als speler hoor je, zie je en lees je dat. Dus ja, dan is het respect is eigenlijk al direct weg. Je hebt gewoon iemand nodig. En daarom wordt de naam van Dick Advocaat natuurlijk genoemd. Want die zorgt overal dat iedereen op scherp staat. Nou, dat is Ernst Faber niet gelukt.
Nee, maar moet je niet hem toch een beetje de ruimte geven? Of jij zegt omdat hij een tussenpauze is... Ja. Heeft dat geen zin?
Heeft dat geen zin? En dadelijk moet hij ook weer terug als hoofd jeugdopleiding. Ja, kan dat dadelijk? Iemand die zo zwaar beschadigd raakt. Want hij raakt beschadigd nu.
Stel je voor dat hij uitgeschakeld raakt in de play-offs. Ja, dan kun je hem met goed fatsoen terugkeren als hoofdopleiding. Ja. Dan, dan heb je zoveel gezichtsverlies geleden. Alleen, ik denk wel als je nu een nieuwe trainer wilt, dat je wel beperkt in je keuzemogelijkheden. Want dan moet die trainer al vrij zijn. Ja. Of je moet nu iemand afkopen en dan bij jou laten beginnen. Maar ik denk dat geen trainer dat nu wil.
Nee, nee, als je exact weet wie je wil en die kan je krijgen, daar gaat het natuurlijk om. Je moet je wel je eerste keus kunnen binnenhalen.
Maar heeft die trainer nu gewoon een club? Ja, dan moet je wel wachten tot na dit seizoen normaal gesproken.
Of afkopen.
Jaap Stam?
Ja.
Hè?
Ja.
Ah, ja.
Die wil aanvallend voetballen. Ja. Dat hebben ze bij PSV nog nooit gedaan. Dus,
maar daarom kun je ook wel twisten of Arne Slot de aangewezen man is om bij PSV aan de slag te gaan. Ja, past dat bij PSV qua visie, qua... Ik denk wel dat het een schitterende kans is en dat Arne Slot laat zien in potentie wel een hele goede trainer te zijn. Maar misschien dat PSV toch, misschien moet hij wel wachten op Ajax.
Of heeft Ajax al een lijntje uitgegooid voor, nou, mocht Ten Hag weggaan, dan...
Ja, dat zou zomaar kunnen. Kijk, hij is zonder meer in beeld en dat heeft Ajax volgens mij ook wel toegegeven dat hij gewoon een optie is. Ja. Als Ten Hag ooit een keer weggaat.
Ja, en het is zijn eerste jaar, dus ik kan me voorstellen dat hij rustig nog een jaar wil wachten bij AZ. Om dan eventueel later de stap te maken. Maar het is wel iemand met hele goede voetbalideeën. Een visie, die weet precies wat hij wil. En ik denk dat PSV wel zo iemand nodig heeft.
Ja, de gordijnen zijn hier dicht. Volgens mij is het buiten inmiddels wel donker. Maakt niet uit, we gaan nog heel even door. Een paar kleine dingetjes nog. Steven Bergwijn ligt hier op de cover van de VI. Dat was natuurlijk weergaloos. Hè? Debuut maken bij Tottenham. En dan meteen cruciaal zijn in een wedstrijd tegen Manchester City.
Ja, dan sta je gelijk op de kaart in heel Engeland. Maar dat neemt ook direct met zich mee dat het verwachtingspatroon voor de volgende wedstrijd natuurlijk ook heel hoog ligt. Dus daar zal hij mee moeten gaan dealen. En bij PSV is wel duidelijk gebleken dat hij de ene keer wel en de andere keer niet
Telefoon van Mike ging even. Die staan hier gewoon aan, dames en heren, tijdens die podcast. Want ja, we moeten natuurlijk altijd op de hoogte zijn voor nieuws. Kunnen we nog even door, Mike? Of zit er belangrijk?
Stuur Eva, denk ik.
Komt heel belangrijk.
Oh, stuur Eva. Ja, die komen even klagen.
Rossetti, maar die bel ik later wel terug.
Ja. Of Rocky, die zegt van door jou is mijn carrière helemaal naar de Malamuro. Nou, hij is al met pensioen, hè, geloof ik.
Ja, hij heeft nog wel een topwedstrijd gefloten, zag ik. De Lange tegen Apoel Nicosia.
Zeker.
Daarna ook bij München tot aan Hotspur. Maar daar stond niks meer op het spel. Die is keurig afgeserveerd.
Maar jij zei Bergwijn, die heeft nu zo'n mooie start gemaakt. Ja, nu moet hij het gaan waarmaken op
nu
de langere termijn
natuurlijk. En bij PSV was het natuurlijk op en af. En die grilligheid zal hij nog steeds hebben. Dus kijk, die jongen zal ook door een fase moeten. Waar Frenkie de Jong doorheen moet. Waar Matthijs de Ligt doorheen moet. Ja, al die jongens eigenlijk. Dus we moeten niet te hard juichen. Maar het is natuurlijk voor het Nederlands elftal wel belangrijk dat hij een speler blijft toekomen. Want het is een van de weinige aanvallers die nog overblijft.
Ja, wat wel heel erg mooi is, nog even in het verlengde van Dest en ook misschien wel Bergwijn. Spurs is natuurlijk ook een schitterende club. Maar als je ziet wat er gebeurt met het Nederlandse voetbal. Hoe lang geleden is het dat iedereen helemaal in zak en as zat. Dat echt honderden mensen bij hem moesten komen in Galgenwaard om over de toekomst van het Nederlandse voetbal te praten. Ja, en nu worden de spelers uit de Eredivisie gewoon weggekocht door Juventus. En Barcelona. Nou ja, Donny van der Beek is op weg naar Real Madrid. Bayern München meldt zich voor Dest.
Dus, Amerikaan, hè?
Ja, Nederlands-Amerikaan.
Ja, is een nieuw wave, hè? Nieuwe golf.
En Dusan Tadic wordt benaderd om een half jaar op huurbasis bij... daar heeft het Nederlands zelf al niet zoveel aan trouwens. Maar om een half jaar op huurbasis bij Barcelona te komen. Dus ja, het is... Weer is het bewijs dat iedereen veel te snel in paniek is gegaan.
Ja, nou, dat gaat het
alleen. Het zegt niks nog voor het Nederlands elftal voor komende zomer. Want ja, Malen is er niet, Depay is er niet.
Een keepersprobleem.
Een keepersprobleem. Dus ja, er zijn wel wat wolken hangen er boven het Nederlands elftal.
Ja, Sillis, dat werd vandaag bekend. Die is voorlopig nog uitgeschakeld met een blessure. Dus ik denk dat Tim Krul zich inmiddels wel mag gaan warmlopen voor het Nederlands elftal. Ja.
En nou hebben wij normaal...
Bijlo, volgens Dick Advocaat wordt Bijlo de nieuwe...
Zullen we
keeper
Oranje gewoon even... Dan. Ja, ik wil, we kunnen daar ook nog even over hebben. Zullen we even... Ik wou eigenlijk zeggen, want normaal wordt toch altijd Vraag het Valentijn. Als afsluiter moet je naar even luisteren.
Vraag het Verwij.
Hey. Ja!
Heel goed.
Hoe vind je die? Heb je
mooi.
Toch nog je eigen jingle gekregen?
Heel erg mooi.
Ik proef een beetje emoties.
Ja, ik loop ook heel even weg.
Je krijgt er zelfs twee.
Oké.
Ja, je krijgt er twee. De eerste vraag die binnenkomt...
toch niet op mijn eigen
Twitter
binnengekomen.
Komt er nog een minuut stilte voor de slachtoffers van de schande van Stamford Bridge? Want er waren wel wat reacties van, goh, Calimero en zo.
Ja, dat is wel het leuke. Dit moet een hele gefrustreerde Feyenoord-fan zijn, denk ik. Die dat, wie heeft dit gevraagd?
Ene Dimitri.
Ja, en zijn achternaam?
Koopman.
Oh, nou, ik ken hem niet. Ik wil graag zo aan. Nee, dat is onzin. Dat is een collega volgens mij. Maar nee, geen minuut stilte. En het leuke is wel dat Ajax Calimero gedrag wordt verweten. Ja, Ajax heeft hier natuurlijk part nog deel aan. We kregen nieuws. En ja, daar gaan we achteraan. En we denken dat het een mooie onthulling was. En ja, een minuut stilte is een beetje overdreven.
Ja, duidelijk.
En het is wel, dat ze ja. wel melden, van het is natuurlijk wel heel typerend dat de UEFA die probeert natuurlijk alles te verbloemen en voor ons weg te houden. Maar het is wel heel triest dat zelfs Ajax geen reactie heeft gekregen op een brief die zij gewoon gestuurde. Hebben gewoon een hele legitieme vraag hebben ze gewoon gesteld. En niet eens verwijtend of iets dergelijks. En ik denk van, kijk, als de UEFA zelfs daar de moeite al niet meer neemt om op te antwoorden, dat is erg beneden alle pijl.
Terwijl de gevolgen zo groot zijn.
Ja, Ajax heeft gevraagd van ligt die beslissing nou eens toe in een schrijven? Ja, dat doen ze niet. En dan zeggen ze artikel 9 van de spelregels schrijft dat scheidsrechtelijke beslissingen niet kunnen worden aangevochten en niet kunnen worden teruggedraaid. En tot ziens, succes ermee. Ja, dat was het.
Ja, nog één andere
terwijl
vraag.
Dat helemaal niet de vraag terwijl dat helemaal niet de vraag was die Ajax stelde.
Een behoorlijk ontwijkend antwoordje. Zal ik die ook geven op de volgende vraag?
Nou, dat mag. Want veel vragen die binnenkomen via Twitter gaan over Anthony, Anthony Mateos dos Santos. Hè?
Ja.
Staat Ajax nog op pole position?
Pole position weet ik niet. Maar Ajax is nog wel heel erg ervan overtuigd dat ze een hele goede kans hebben om hem binnen te halen.
Ja.
Dus ze denken dat op korte termijn kan gebeuren.
Oké.
Okay. Misschien kunnen de miljoenen van Destar nog een klein beetje bij helpen.
Maar ik moet dan wel meteen denken aan Richarlison en eerdere spelers die ze hebben geprobeerd te halen. De concurrentie is heel groot.
Ja, misschien is het leuk volgende keer vragen Pim. Pim denkt dat hij niet komt. Ik denk dat hij wel komt.
Ja?
Ja, dat is mijn gevoel, maar
Okay. Ik
weet het.
Nou, we zullen eens denken. Heb jij nog wat toe te voegen aan deze podcast?
Nee, weinig.
We gaan snel weer. Dus ik
gaan
zeg.
We snel weer? Ja.
We gaan snel weer. Deze nieuwe studio, het werkt allemaal als een tierenlier.
Maar echt in deze studio word je echt depressief. Kunnen we iets leuks ophangen dat we volgende keer gewoon een beetje voetbalsfeer een beetje.
Daar ga ik druk over in Conclave. Ik zeg heren dank en jullie bedankt voor het luisteren.